Nog eentje verder. Nu gaan we kijken naar, laten we gelijk jullie vragen er maar bij pakken. He, wat is het oordeel? Nou, als je kijkt in de Bijbel, dan, we hebben net een paar teksten gelezen en dan gaat het over eeuwig oordeel. Dan denk je van ja, daar ben je toch verder uitgepraat. Wat moet je dan verder nog met die andere teksten? Eeuwig is toch eeuwig? Moet je eens even met me meelezen? Want dat moeten we eerst uit de wereld helpen. In Jeremia 25. Sorry dat ik zoveel blader, maar ja, dit is toch wel zo wezenlijk dat we wel veel moeten bladeren. Jeremia hoofdstuk 25. Jeremia, een belangrijke profeet van Israël, die heel veel vervelende dingen moest zeggen, die heel veel oordelen moest aankondigen. Jeremia 25, vers 9. Nou, we beginnen bij vers 8 om het verband. Daar kondigt Jeremia een oordeel aan over Israël. Nebukadnezar zal komen, die machtige koning van Babel, waarvan Saddam Hussein dacht dat hij zijn opvolger was. Het huidige Irak zo'n beetje. En die zou Israël gaan verpletteren. Kijk, hier staat het. Jeremia 25, vers 8. Daarom, omdat Israël het niet goed deed, daarom, dit zegt de Heer van de hemelse machten, omdat jullie niet naar mij hebben geluisterd, zal ik alle volken van het noorden met mijn dienaar koning Nebukadnezar van Babylonië ontbieden, spreekt de Heer. Ik stuur ze op de inwoners van dit land af en op alle omringende volken. Ik breng alle inwoners om. Ze zullen afschuw en ontzetting wekken en dit land, Israël, zal voor altijd, of als je de NBG-vertaling hebt, voor eeuwig in puin liggen. Wow, hey. Is dat nog eens duidelijk? Het zal voor eeuwig in puin liggen. Moet je een paar hoofdstukken doorbladeren. Naar Jeremia 31. Jeremia hoofdstuk 31. Vers 38. Dat is na het oordeel. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat Jeruzalem wordt herbouwd en aan mij wordt gewijd. Dan loopt de muur weer vanaf de Ganeeltoren tot aan de Hoekpoort. En vanaf dat punt zal hij worden verlengd naar de Gareb en dan een bocht naar Goa maken. God is ook nog heel detailistisch in zijn ontfermende herstel. Nou, dit gaat gewoon zo door. Er staat zelfs in vers, als we het verder lezen, vandaar loopt hij naar de hoek van de paardenpoort in het oosten. Heel dit gebied zal aan de Heer gewijd en Jeruzalem zal nooit meer worden afgebroken en verwoest. Dus Jeruzalem wordt herbouwd. Vers 31 van Jeremia 31. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Dus er is herstel. Het lijkt, als je met onze westerse ogen, in onze vertaling, daarom moet je met Bijbelstudie altijd oppassen met vertalingen. Elke vertaling is al een uitleg. Als je met onze westerse ogen alleen Jeremia 25 zou lezen, en iemand zou tegen je zeggen, joh, herstel van Israël, wat een onzin. Israël wordt nooit hersteld. Er staat er toch? Zwart op wit. Eeuwig oordeel. Punt. En je bladert een paar hoofdstukken verder notabene. En dan wordt het gewoon gesproken alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ja, dat is het ook. Wordt gewoon gesproken over een herstel van Israël. Over God die zich opnieuw ontfermt. En daar blijkt dat Israël geleerd heeft van dat oordeel. Ja, maar hoe zit het dan met het eindoordeel? Blader nog even. We gaan weer naar het einde van de Bijbel toe. Naar Judas. Nee, niet die Judas. Een andere Judas, die schreef ook een briefje. Een brief met één hoofdstuk, dat is nog eens makkelijk. Judas vers 7. Judas vers 7. In Judas vers 7, dan gaat de schrijver Judas gaat Sodom en Gomorra erbij halen. Nou hé. Ik weet nog, ik werkte eens in Amsterdam voor jeugd en de opdracht een poosje. En er was een oude dame en die zei, ja, zei ze, Wim,
Amsterdam is Sodom en Gomorra.
Nou, oké. Hier gaat ook over Sodom en Gomorra.
Het toonbeeld van kwaad in de Bijbel. Het toonbeeld van kwaad in de Bijbel.
Nou, Judas 7 is er ook vrij helder over. Moet je eens lezen. En herinner u ook Sodom en Gomorra en de naburige steden. Net als die engelen pleegden ze ontucht en liepen ze achter wezens aan die anders waren dan zijzelf. En nu liggen ze daar als een afschrikwekkend voorbeeld, gestraft met een nooit dovend vuur. En ook dit is weer een uitleg, want er staat met een nooit met een eeuwig dovend vuur. Dus het zal in eeuwigheid niet doven. Nou, dus Sodom en Gomorra, eeuwig dovend, nooit dovend vuur, eeuwig dovend vuur. Het blijft altijd maar branden. Blader eens even terug naar Ezechiël. Dit is een hoofdstuk, daar zul je waarschijnlijk nooit een preek over gehoord hebben. Ezechiël 16. Ik heb er ooit wel eens een preek over gehouden. Ezechiël hoofdstuk 16. Dat heeft als onderwerp, niet voor de stille tijd bedoeld hoor, en ook niet voor een avondsluiting, Jeruzalems ontrouw. God die gaat heel direct, want God is heel direct, en die benoemt precies waar het eraan schort, maar vanuit zijn liefde. Want God is alleen maar liefde. Ja, maar hij is toch ook rechtvaardig? Ja, vanuit zijn liefde is hij rechtvaardig. En hij is toch ook boos? Ja, zoals een liefhebbende ouder boos wordt. Met het doel dat dat kind daarna wel doet wat goed voor hem is. Natuurlijk zijn allemaal eigenschappen van God, maar het komt allemaal voort uit zijn liefde. Als je God uit elkaar gaat trekken, maak je God schizofreen. Even een losse opmerking tussendoor. Ezechiël hoofdstuk 16. Over het ontrouwe Jeruzalem. En dat gaat maar door en het gaat maar door. Je moet dat voor jezelf maar eens een keer, als je er zin in hebt, rustig doorlezen. Eerst zegt God van Jeruzalem, ik heb je zo mooi gemaakt. Je bent, ik heb je getrouwd. Israël, mijn oogappel. En dan staat er halverwege, maar je wilde helemaal niet. Je werd ontrouw. Je ging andere goden achterna lopen. En dan gaat God beschrijven hoe Jeruzalem eraan toe was. Nou, kijk bijvoorbeeld vers 20 en 21. Gewoon als voorbeeldje, maar dat gaat het hele hoofdstuk door. De zonen en dochters die je mij gebaard had, Jeruzalem, offerde je aan hen, aan die afgoden, zodat zij te eten hadden. Was je overspel er ook niet genoeg? Je slachtte mijn kinderen om ze aan hen te offeren. Bij al deze gruweldaden, bij al het overspel, dacht je geen ogenblik aan de dagen dat je nog jong was en helemaal naakt. De dagen dat je in je bloed lag te spartelen. Na al deze schandaden, wee jou, spreekt God de Heer. Nou, dat gaat door en dat gaat door. En dan moet je even doorlezen naar vers 46. Vers 46. Samaria was je grote zuster, Jeruzalem, die ten noorden van je woonde, samen met haar dochters. En in het zuiden woonde je kleine zusje, Sodom, met haar dochters. Je hebt net als zij gehandeld. En je net zo gruwelijk misdragen. Al snel maakte hij het zelfs nog erger. Dus Jeruzalem maakte het bonter dan Sodom. Jeruzalem was erger dan Sodom. Zo waar ik leef, spreekt God de Heer. Je zuster Sodom en haar dochters hebben zich niet zo slecht gedragen als jij en je dochters. Dan komt vers 52. Hier spreekt God weer ten opzichte van Jeruzalem. Jij moet je vernedering nu dragen, omdat de zonden van je zusters bij jouw daden vergeleken verbleken. Je hebt je zoveel gruwelijker misdragen dan zij het wel lijkt of zij onschuldig zijn. Schaam je en onderga nu je vernedering, want door jou lijken je zusters haast rechtvaardig. En dan komt vers 53. En dat is weer een oer-Bijbelse lijn die we kwijtgeraakt zijn. Toch zal ik hun lot, wiens lot, het lot van Sodom en haar dochters, ten goede keren. Het lot van Sodom en haar dochters en dat van Samaria en haar dochters. En ook jouw lot zal ik ten goede keren. Net als dat van hen. Je zult vernederd worden, je schamen voor alles wat je gedaan hebt. En zij zullen daar troost uit putten.
En als je zusters Sodom en Gomorra met al hun dochters in ere zijn hersteld, zullen ook jij en je dochters in ere worden hersteld. En het gaat zelfs nog een stapje verder. In vers 61. Als je grote en je kleine zusters weer bij je komen, Sodom en Gomorra, zul je over je gedrag nadenken en je ervoor schamen. Je zult ze van mij als dochters krijgen. Al maken zij van het verbond geen deel uit. Dus Sodom en Gomorra, zo leert de profeet Ezechiël, trouwens het zijn de woorden van God, niet van Ezechiël, zullen straks worden geadopteerd als dochters van Jeruzalem. Ken je dat liedje uit de opwekking? Jubel, jubel, dochter Sions. Nou, zie je ze al erachteraan hollen in de rij dan, Sodom en Gomorra? Dat is de lijn van de profeten. Maar die lijn hebben wij volledig afgesloten. Vandaar dat je hier nooit een preek over hoort. En als je er al een preek over hoort, dan wordt het natuurlijk direct geestelijk toegepast. Want ja, dat kun je natuurlijk niet letterlijk zo nemen. God was even abuis of Ezechiël heeft het fout opgeschreven. En dus als je die tekst van Judas neemt, maar je kent niet je Bijbeltje en je weet niet de lijn van de profeten, zou je bijna denken dat Judas het heeft over een definitieve afrekening met Sodom. Eeuwig vuur, wat nooit uitgaat. Ja, maar dat woordje eeuwig wat daar staat, dat betekent vanuit het Grieks, is het een kwalitatief begrip, totdat het doel is bereikt. Nou, wanneer is het doel bereikt? Nou, dat lezen we in Ezechiël 16. Het doel is bereikt als Jeruzalem straks hersteld wordt en Sodom, God gaat zich weer over Sodom ontfermen. Het is gericht en Sodom wordt geadopteerd als dochter van Jeruzalem. Ik denk wel eens straks dat de christelijke kerk absoluut direct een protestbrief bij de Heere God indient, want zo staat dat niet in onze catechismus. Ik weet niet of God daar gevoelig voor is. Dus over eindoordeel.
Mag ik?
Ja, natuurlijk.
Wat heeft Sodom en Gomorra daaraan als het toch niet in het verbond zit?
Nou kijk, het verbond, wij zitten ook niet in het verbond. Ja, oké, dat is weer een bijbelstudie op zichzelf, sorry. Het verbond wordt gesloten met Israël. En Israël is als volk van het verbond, is een zegen voor de andere volkeren. Dus die volkeren leven gewoon in het licht van Israël. In het licht van de Messias van Israël. En zo zullen Sodom en Gomorra leven in het licht van de Messias van Israël. En dus daar hebben ze heel veel aan, want ze worden zelfs geadopteerd als kinderen van Jeruzalem. En ze gaan samen de Heer aanbidden in Jeruzalem. En Jesaja 2, Jesaja 9. Waar je dat beeld weer terugvindt. Dus mij dunkt.
Maar dat is het verbond staat,
dat
niet belangrijk.
Ik herhaal. Of je wel of niet in het verbond zit, is niet belangrijk. Ja, kijk, uiteindelijk zul je daar wel in worden betrokken. Kijk, Sodom en Gomorra worden geadopteerd. Dus ze worden eigenlijk één met Jeruzalem. Zo ver gaat dat, hè? Adoptie in de Bijbel is eenwording. Maar die adoptie van Sodom en Gomorra stond niet in het verbond. Er staat nergens in het verbond, in het Oude Testament. God gaat Sodom en Gomorra hebben recht om geadopteerd te worden als zonen en dochters van Jeruzalem. Nee, het stond niet in het verbond. Dus dit gaat zelfs nog verder dan het verbond. Snap je wat ik bedoel?
Dat heb ik niet mee eens.
Oké, okay. Nee, dat is een ander punt.
Huh? Is er dan een soort vacuüm zitten of...
Ik heb geen idee.
Herhalen.
Hij snapt wat ik bedoel, maar hij weet niet of hij het ermee eens is. En daar komt een vraag of ze in een soort vage vuur gezeten hebben. Of het vuur vaag was, weet ik niet. Maar het was wel vuur. En of je vuur letterlijk moet nemen, weet ik ook niet. Want vuur is een beeld van oordeel, van straf. En of dat letterlijk vuur is, het lijkt mij stug, want letterlijk vuur, dan ga je gewoon dood. En maar goed, dat is een andere discussie. Maar ja, ze hebben straf gehad. Op welke manier dan ook. Er is gericht. Huh? Anders, laten we een ander punt. We hebben toch nog een paar minuten.